zonder wielen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na 1 uur Danielle van Arx heeft een expositie in het museum Foam in Amsterdam. Hanna Barefoots schrijft een dagvers verhaal en draagt voor. Na 1 we spreken de ontwerper van de broek die figureert in de clip van Janelle Monáe. Een clip die al 1 miljoen keer is bekeken. Een broek gaat het om, die de vorm heeft van het vrouwelijk geslachtsdeel. We beginnen komend uur met Stefan van Vleteren. Surf Tribe heet het nieuwe boek, waarin hij surfers uit alle hoeken van de wereld heeft afgebeeld. De foto's zullen ook te zien zijn op een tentoonstelling in Knokken. Nergens in het boek zie je een golf, amper zie je de zee, en nergens zie je iemand over zo'n schuimkop schansen. En toch krijg je een indruk van wat dat is, de wereld van de surfer. Het zijn surfers van alle kusten van de planeet, en toch ontstaat ook een beeld van een soort gemeenschap. Niet een etnische gemeenschap, maar een gemeenschap van het water. Van Vleteren fotografeert vaker de kust. Vissers, de Atlantiekwal, scheepsjongens. En dat is allemaal logisch, want hij groeide zelf op in een badplaats. Zijn ouders hadden daar een tennisclub. Hard werken in de zomer, niks te doen in de winter. Licht en horizon zijn 2 constanten geworden in zijn werk. De andere constanten, vergankelijkheid en melancholie, moeten ergens anders vandaan zijn gekomen. Hij begon ooit als nieuwsfotograaf, race achter de explosie aan. Maar zijn werk gaat inmiddels over heel andere tijdschalen. Het heeft hem gemaakt tot een van België's meest gevierde fotografen. Stefan van Vleteren, geboren in 1969, woont in Veurne. Welkom, Stefan.
Goedenavond.
Hoe vaak ben je daar in Veurne?
Afgelopen jaar eigenlijk iets te weinig, maar ja, ik woon daar eigenlijk met mijn gezin. Maar door dit project heb ik eigenlijk zo vaak moeten reizen dat ik soms het gevoel had dat ik niet meer wist waar ik woonde. Dus dat was wel even wennen, want ik heb me voorgenomen om dit jaar toch iets meer thuis te zijn.
We spraken elkaar 2 jaar geleden. Toen had je een expositie hier in de buurt. In Amelisweert, in een oud kasteel. Ja. En in dat gesprek zei je, ik ga wat minder op reis. Ik ga meer thuis blijven. Ik heb een nieuwe weg gevonden. Ik zal vaker thuis zijn.
Nou, daar gaat mijn goede voornemen dan.
Dus hou op met goede voornemens. Ja. Ze komen toch niet uit. Wat heb je eraan? Er is iets wat jou lokt en daar ga je achteraan. Dat is prima.
Ja, en ik heb gelukkig een thuisbasis die weet wat ik graag doe en die mij daar eigenlijk ook wel in steunt. Maar nu was het wel echt extreem, hoor. Nu, het voelde bijna aan alsof dat mijn eigen bed een vreemd bed was. En dat is eigenlijk geen prettig gevoel.
Je kwam thuis en dacht, wat doe ik hier?
Dat niet. Ik wist waarom dat ik thuis kwam en ik voelde me wel thuis, maar De matrassen waar ik de afgelopen jaar heb gelegen zijn zo gevarieerd geweest dat ik zo blij was dat ik naast mijn vrouw weer kon liggen. Dat ik in die rituelen dat je toch hebt als je thuis bent, dat je die gewoon weer kan opnemen.
Hoe gaat zoiets? Want er komt een project op je pad, iets dat jou fascineert. En dan toch gebeurt het dat je 200 dagen van huis bent in een jaar. Omdat het project er moet komen.
Het heeft te maken met, en daar betrap ik mezelf op, en ik hoop eigenlijk dat ik het lang zal zo blijven behouden. Bijvoorbeeld dit project was ook, ik wou geen fotoboek. En ik dacht van, ik ga een paar mooie reizen doen en dan hou het op. Maar gaandeweg kom je helemaal in dat verhaal. En dan het vermoeden dat ik had dat surfers interessante mensen werd meer dan bevestigd. En dan wil hij nog een reis doen. En dan wil hij nog een reis doen. En dan wil hij nog die allerlaatste reis doen. En dan hou ik natuurlijk niet op. Maar dat is ook, denk ik, juist het schone en mijn kracht natuurlijk. Dat ik gewoon, als ik door iets gepassioneerd ben, dat ik gewoon niet meer stop gewoon. En dan wil ik eigenlijk nooit kwijtraken. Want het is wel vermoeiend.
Wat was die fascinatie met de surfer?
Ja, ik surfte vroeger, lang geleden, een beetje. En ik ben opgegroeid aan de zee. Dus veel van mijn vrienden waren surfers. En dan ga je naar de grootstad omdat je daar studeert. En dan verlies je toch een beetje dat contact met de zee. En ook surfen komt er dan nog helemaal niet meer voor. Maar ik wist wel dat een surfer een beetje een gelijke ziel is als een visser. Hè? Die is een soort mens die op zoek is naar vrijheid, denk ik. En die ook een beetje los van de maatschappij leeft eigenlijk. Een visser die verdient zijn brood eigenlijk diep op zee. En die moet zich niet bezighouden met verkeerslichten en parkeerboetes. Die gaat weg met zijn kapitein en zijn groep vrienden. En
letterlijk langs de rand leven.
En bij surfers is dat eigenlijk ook een beetje zo. Het enige verschil is dat surf meer recreatief is. Dat het meer ontspannend is, behalve bij de professionele surfers. Maar de gebetenheid en de drang om altijd in die zee te gaan, die verslaving aan die golf, dat was zo... Zo intens bij die mensen. Je kan het bijna niet half doen. Hè? Ik bedoel, wij doen het hier omdat we niet echt een surfnatie zijn. Zowel België als Nederland niet. Nederland iets beter. Maar voor landen zoals Hawaii, Australië, Californië. Als je dan bij de zee en je begint eraan. Dan denk ik dat je niet meer kan stoppen.
Het is een strijd die je uiteindelijk zult verliezen. De zee zal toch groter en sterker blijken dan jij. Je kunt heel even een te baas. Maar
het is geen... Dat is het mooie aan surfen. Het is geen wedstrijd tegen de natuur. Het is eigenlijk surfen is... Je gebruikt de kracht, de energie van de golf. Dus je gebruikt de natuur om zelf daar iets mooi op te doen. Het is de wedstrijd is eigenlijk niet tegen de natuur, maar tegenover jezelf. En het is confronterend, omdat... Surf is een van de weinige sporten waar dat het gevaar zo groot is. En dan denk ik niet alleen aan de big wave surfs, de gigantische megagolven. Als je een wipe-out hebt, dat je echt op de rotsen kan belanden of dat je kan verdrinken, wat dat vaak gebeurt. Of toch, te veel. Maar er is ook contact met bijvoorbeeld een probleem die meer en meer voorkomt met haaien bijvoorbeeld. Hè, omdat de haai is op zoek naar voedsel en zijn visgronden zijn verstoord. En die moet dichter bij de strand komen. Er zijn ook meer surfers, dus er zijn ook veel meer contacten tussen surfers en haaien. Dus ook dat gevaar is daar ook weer. Hè. Het is een bekend voorbeeld van een belangrijke wedstrijd, een finale in Zuid-Afrika. Denk 3 jaar geleden tussen Mick Fanning en Julian Wilson. En die man wordt aangevallen door een haai, live op televisie. Hij is er heel huids van afgeraakt, maar het was wel een soort van heel spannend en emotioneel moment, omdat je daar bijna iemand zag sterven.
En het is ook zo dat in sommige gebieden die haaien worden gelokt door andere toeristen die in zo'n kooitje ernaar willen kijken. En dan heb je schippers die daarin handelen, die dan vis of bloed of andere rotzooi in zee gooien.
Maar een surfer, de haai is niet hun beste vriend eigenlijk. Hè. Ja. Ze hebben ook een hele mooie naam. En ze noemen ze hem de Grey Man in Suit. De Man in Grey Suit, excuseer. Vond ik ook zo'n mooie omschrijving over de haaien. En om terug te keren naar dat voorval van 3 jaar geleden in die finale, de interviews daarna van de twee surfers die eigenlijk zeer geëmotioneerd waren en eigenlijk bijna een lichte vorm van trauma en zeer die impact van het besef van wat dat er net gebeurd was. Men gebruikte nooit de naam shark. En men sprak altijd over it and the thing.
Je moet het ontkennen, je moet het niet benoemen.
Ja, het is een soort bijna...
Manier ook als een bijgeloof.
Ja, vissers, en daar heb je de vergelijking weer met vissers. Vissers hebben ook vaak die ritueel van bijgeloven, dat sommige dingen niet mogen uitgesproken worden, je niet mag fluiten, sommige kleuren mag je niet dragen, sommige dingen mag je absoluut niet doen, of het schip zal vergaan.
Het wonderlijke aan dit boek, je bent niet spectaculaire foto's gaan maken van een surfer die de golf trotseert. Nee. Geen planken, geen schuimkoppen, geen mensen aan het surfen. Dat is natuurlijk ook lastig, want de surfer wil gewoon surfen. En die heeft geen zin dat hij dan ook moet kijken waar ligt die fotograaf. Kom ik niet op die fotograaf terecht.
Ja, want dat was vaak mijn probleem. Een surfer op het strand fotograferen is een heel moeilijk ding. Waarom? Die surfer ziet die zee en die is zo aangetrokken als een magneet. Is alsof dat de sirenes hem aan hem zitten te trekken van kom naar mij en laat die fotograaf maar staan. Wat dat ook heel vaak gebeurde. Het gebeurde eigenlijk vaker dat ik de surfer eigenlijk na het surfen fotografeerde wanneer dat hij uit het water kwam en eigenlijk voldaan was van het plezier. Maar dat was een... Dat was vaak eigenlijk het grote probleem om die surfers te fotograferen. Ja.
Je hebt ervoor gekozen om ze echt te portretteren. En het wonderlijke is dat het werkt. Je ziet de essentie van het surfen juist als ze het niet aan het doen zijn.
Ja, het was een beetje een gedurfde keuze. En veel mensen dachten dat ik gek was. En soms twijfel ik ook wel af en toe. En zeker als ik ook op het strand stond en ik zag wat dat er aan het gebeuren was. Als die wedstrijd bezig was of als gewoon mensen aan het freesurfen was. Dacht ik ook, oh, hoe mooi is dat ook niet. Maar er zijn eigenlijk al zoveel fotografen die het al zo goed gedaan hebben. Er zijn ook heel goede fotografen die ook in het water zitten. Die ook zeer goede surfers zijn. Die zeer goed die golf begrijpen. En dat is een achterstand die ik zelfs niet op 5 jaar zou kunnen inhalen. Dus ik wist van, dit kan ik nooit winnen. En uiteindelijk wil je toch met wat dat je doet iets maken wat dan nog niet gemaakt is, of iets wat dat je misschien waarvan je denkt dat je beter kan. Zo moet ik het doen, want dit is nog niet gebeurd.
Jouw fascinatie, dat is mensen die leven langs de rand. Mensen die een beetje buiten de samenleving staan, of in ieder geval niet helemaal midden in de stad leven.
Ja.
Toch ook dat het een gemeenschap is?
Ja. Ja, ik had er eigenlijk nog niet zo bij stilgesteld, maar ik denk dat je gelijk hebt. Maar ik vind het altijd heel fijn om in een gemeenschap binnen te komen die ik niet ken en die ik gaandeweg eigenlijk heel goed leer kennen. En het is een soort van altijd opnieuw beginnen. Hè. Ik heb dat met vissers gedaan. Ik heb bijvoorbeeld Atlantic Wall, wat hij er juist vernoemde. Die bunkers waar ik eigenlijk amper iets van wist. En dan raak je in dat verhaal, begrijp je de dingen ook beter. En ja, dan stopt het gewoon niet. En dat vind ik ook heel fijn om een deel van je leven heel intens aan iets bezig te zijn. En dan daarna weer iets anders te doen. Hey, dat vind ik ook de rijkdom als het leven als fotograaf. Dat je ergens verplicht bent om heel dichtbij te komen, maar dat je ook weer afstand kan nemen.
En je bent weer weg en je bent weer vertrokken naar het
eigenlijk
volgende
wel.
Project.
En het klinkt zo een beetje misschien negatief, maar eigenlijk vind ik het niet negatief. Ik vind het juist een enorme verrijking om dit te mogen doen. En natuurlijk, het heeft te maken met hoe als je het dan doet en als je dan ergens toegelaten wordt, of je bent, dan moet je het wel met een enorme intensiteit doen en met een enorme overtuiging. Ook niet alleen voor jezelf, maar ook uit respect voor wie of wat je fotografeert.
Dat is eigenlijk een heel bescheiden argument. Respect voor wie je fotografeert. Je moet je helemaal geven. Je moet er geen half werk van maken. Dus zo'n boek moet gemaakt worden in 222 dagen over de hele wereld en niet in een maand, bijvoorbeeld.
Nee.
Uit respect voor het onderwerp.
Ja, maar een fotograaf is een dienaar. Ja, er zijn kunstfotografen die vanuit het niets iets maken. Maar ik zie mezelf altijd als iemand die toegelaten wordt, die iets mag fotograferen en die dat kan meenemen naar, voor zichzelf, maar ook voor een toeschouwer, voor een buitenstaander. En dat vind ik eigenlijk een heel mooie taak van een fotograaf waar ik enorm achter sta. En in die zin moet je altijd respect hebben voor wat of wie je fotografeert. Want er is een verschil tussen een kunstenaar die in zijn atelier voor een wit canvas staat en die zelf eigenlijk een soort van schepper is, hè, een soort van godsfiguur. En ik vind eigenlijk een fotograaf, en misschien is het niet te pathetisch, maar een fotograaf is eigenlijk meer een soort van Jezus. Iemand die neerdaalt op de aarde, die contact heeft met de mensen die voelt en die uiteindelijk ook aan het kruis hangt. Maar het is het soort van onder de mensen zijn. En een echte kunstenaar is echt iemand die een soort van goddelijke figuur, hè? Die vanuit het niets en ongrijpbaar is, iets creëert. Wij moeten altijd ter plaatse zijn. Wij moeten altijd daar staan. Of dat het voor een boom is of voor een mens. Wij moeten ergens contact maken met ons onderwerp.
Een schilder maakt de werkelijkheid en een fotograaf die leent hem ook een beetje.
Ja, eigenlijk wel. Die ondergaat hem, eigenlijk ook. Ja. En dat vind ik een hele mooie plaats.
Je groeide zelf op langs de kust. Dat is toch anders, want dan groei je op met een horizon. Dat kunnen nog maar weinig mensen zeggen. Dat ze 's ochtends uit een raam kijken en dat er iets is dat ook maar enigszins lijkt op een horizon.
Ja. Ja.
Hoe maakt het nog meer verschil?
Ja, ik heb natuurlijk ook lang in de stad gewoond. Hè. Het klassieke verhaal van je groeit op aan de kust. Je gaat studeren naar de grootstad. Je blijft hangen. Je blijft daar langer hangen. Maar ik heb beslist om eigenlijk ook weer terug te keren. Een beetje de hectiek van de grootstad te te vermijden. Eigenlijk weer wat meer afstand te nemen. Wat diepgang in uw leven te proberen krijgen. In uw werk. Ook wat rust voor uw familie proberen te creëren. Maar ik merk dat er een soort van, als je in de buiten leeft, is er meer een horizontaliteit. En de stad denkt meer in een soort van verticaliteit. En ja, ik vind een liggende lijn eigenlijk rustgevender dan een verticale lijn.
Jouw ouders hadden een tennisclub.
Ja.
Wat voor mensen kwamen daar tennissen? Was dat heel mondain? Of waren dat mensen die na het strand nog even een partijtje gingen slaan?
Ja, het was echt de toeristen. En er waren wel ook wat lokalen, maar er werd geen competitiesurf gedaan. Maar het mooie aan de zaak die mijn ouders runnen eigenlijk, was dat er alle soorten mensen kwamen daar. Ik heb daar als kind belangrijke politiekers die ieder jaar terugkwamen. Ik heb vakbondsmensen, ik heb arbeiders gezien. En het mooie was eigenlijk aan onze club. Hè, er sommige mannen kwamen daar alleen of een vrouw kwam daar alleen. En haar partner speelde geen tennis. En dan zocht mijn moeder eigenlijk aan geschikte partners. En dan, zo gebeurde het soms dat er iemand gewoon aan tennis was die van haar nog pluimen kende. Die van een heel ander status was, maar dat er toch met elkaar contact werd gemaakt. En eigenlijk was dat iets heel moois.
Heel levendig, zo klinkt het.
Ja, en ik wel. Ja. En ik was dan als kind natuurlijk, ik moest daar mee helpen werken in de zomer. Hè, want zoals je daar juist zei, in de winter waren we dicht. Dus het was een heel extreem leven in de zin van mijn ouders die altijd aan het werk waren. En in de winter mijn ouders die er altijd waren om eigenlijk niet te werken dan.
En wat deed jij dan in de winter?
Tja, wat dat kinderen doen met zijn vrienden aan spelen. Maar ik had wel een soort van, ja, ik kon me heel goed aanpassen aan het veranderend seizoen. In de zomer genoot ik van de zon en van de vakantieliefdes. En in de winter had ik weer meer die melancholische inkeer. Eigenlijk meer het soort van, dan was ik meer met de hond gaan wandelen in de duinen dan op zoek naar een nieuw zomerlief.
Een verlaten badplaats heeft een heel andere sfeer. Misschien meer de sfeer die ik vind passen bij jouw werk.
Ja, ik heb mezelf, of ik heb eraan bedacht, en misschien maak ik mezelf wel wijs, maar die tristesse van zo'n een badstad in de winter heeft wel aan mijn vel blijven hangen. En ik heb ook die kustlijn enorm zien veranderen. En dat is veel extremer zoals vergeleken met Nederland is eigenlijk vrij intact. Hè? Natuurlijk, jullie hebben al een groter kustgebied en er is toch altijd de duinen zitten dat dus. Maar in België is het maar 67 kilometer kustgebied en dat zat dan denk ik 50 kilometer gewoon volgebouwd met appartementsgebouwen. En die verandering heb ik ook zien gebeuren en daar ben ik ook altijd heel gevoelig voor geweest. Maar eigenlijk ben ik een beetje die melancholie. Het is heel vreemd hoe jonger dat ik was, hoe meer dat ik last had van melancholie, of ja, last was het niet, maar wat ik die melancholie in mijn lichaam toeliet. En hoe ouder dat ik word, hoe minder melancholisch ik eigenlijk word.
Het wordt minder, de melancholie?
Het wordt minder, ja. Met ouder te worden, wordt het minder. En het is op ene kant wel, het is toch een beetje bevrijdend ook, ja.
Om er vanaf te komen?
Ja, eigenlijk wel, want ik
moest, terwijl melancholie ook zo lekker kan zijn.
Het kan zeer, het is een luxe gevoel, hè. Melancholie is een westers begrip, eigenlijk, hè. Is iets dat je de luxe hebt om te mijmeren naar iets dat voorbij is, hè. Terwijl, ja, denk bij 70% van de mensen zijn bezig met overleven op deze planeet. En die hebben niet de luxe om te denken van, 30 jaar geleden, die oude Citroën DS en op de Route Nationale en in het oude Grand Hotel overnachten. Ja, dit is luxe gewoon. De meesten denken gewoon, wat gaan we vanavond eten en hoe gaan we dat klaarspelen?
Waar gaan we dat vandaan halen?
Waar gaan we dat vandaan halen, ja.
Was je getalenteerd als kind?
Getalenteerd in wat?
In iets, in was kind er zijn? Iets waarin je uitsprong? Kon je goed tennissen? Kon je goed voetballen?
Ik was behoorlijk in tennis en ik kon behoorlijk tekenen, maar ik was niet exceptioneel in iets eigenlijk. En op zich was dat ook niet erg. Ik was gewoon bezig met opgroeien en het was niet dat ik aan mijn 40 jaar al een droomde. Ik wil iets heel bijzonders doen. Als ik dat niet nu soms hoor bij kinderen, van de soort van drang om beroemd te zijn of zo. Dat had ik niet. Ik wou gewoon een weg vinden. En die is eigenlijk langzaam gekomen. Hè. Dat eerst wou ik architect worden en is dan veranderd naar fotograaf worden. En dan dacht ik ook, nou ja, ik weet niet of dat ooit zal lukken. Maar gaandeweg in mijn studies dacht ik, van ja, ik kan dat blijkbaar zeer goed. En ik heb daar heel goed gevoel voor. Dus plotseling kwam er een nieuwe wereld open en een soort van visuele logica die ik heel goed begreep. En als ik rond mij keek, dat mijn vrienden en mijn klasgenoten die logica minder goed begrepen. Dus ik dacht, ja misschien moet ik daarin in doorgaan.
Want
en,
je was dyslectisch als kind.
Ja. Dat ben ik nog altijd.
Toch, ja, dat gaat, ja, het gaat soms een beetje
maar, over. Maar, ja, maar het fijne is dat je door ouder te worden heel goed met die stoornis, laten we het zo zeggen, eigenlijk heel goed omheen gaan. Zoals een stotteraar die trucken heeft gevonden om dat ook te omzeilen. En dat merk ik bij mezelf ook. En het vreemde is, ik heb nog altijd harde last met mijn dyslexie. Als ik heel korte of een soort van sumieren. Bijvoorbeeld heel visa in een vliegtuig, uw visa invullen voor paspoortcontrole, dat vind ik altijd een hele lastige. Het is precies wat ik dat 3 keer moet lezen, wat ze nu net van mij vragen, alsof dat het altijd een strikvraag is. Maar als ik dan poëzie lees, dat begrijp ik precies veel beter. Het heeft vaak ook te maken met natuurlijk, als er beeld kan bij fantaseren, dan snap ik het, dan lees ik het vlot. Maar als het droge letters zijn, dan is het een soort van jungle van ieder letter is een boom en op een uur raak je verdwaald. En de eerste 4 bomen zie je wel, maar 20 meter verder bij de 27e boom ben je de kluts kwijt. En dan moet je denken, oei, waar zat ik daar juist? En dan moet je weer terugkeren naar die eerste boom. En die frustratie heb ik als kind enorm gevoeld.
Dan gaat het dansen. Dan is het wel logisch dat het beeld jouw taal is geworden.
Ja,
maar je zei dat je eerst architect wilde worden. En dat je nergens echt in uitsprong. En dat je gewoon een weg wilde vinden. Maar dat het allemaal maar duurde tot de fotografie er kwam. Want toen was er ineens iets dat je begreep, dat je voelde. Wat was dat moment?
Er is een belangrijk moment geweest als ik een portret van een oude kunstenaar had gefotografeerd. En dat was de eerste keer dat ik besefte van, hier moet ik mijn vak van maken. Want ik had die man gefotografeerd. Hij was een bijzondere kunstenaar, een blinde 90-jarige surrealist. En als ik de foto, het resultaat zag in mijn donkere kamer, dacht ik van, dit is goed. Het is wel de eerste keer dat ik echt dacht van, dit is een foto die binnen 20 jaar nog goed zal zijn. Die overtuiging had ik, of die pretentie had ik om dat te denken. En toen dacht ik van, ik moet doorgaan. Ik was toen al bij mijn vriendin, die nog nu mijn vrouw is. En zij had dat ook. En toen dachten we van, hier moeten we voor gaan. Hier moet ik gewoon helemaal, ik moet me nu gooien in de fotografie. En eindelijk is daar de klik echt gebeurd. 89
maar,
is...
Maar daarvoor had je al een camera en een doka. Dus daarvoor was er toch al iets.
Ja, ik had de camera van mijn vader. De doka is maar gekomen tijdens mijn studies. Omdat dat een verplichte, de donkere kamer. Ja, nu kennen studenten dit niet meer. Maar ja, dat was een soort van, dat moest je gewoon hebben als je fotografie studeerde. Anders kon je werk niet afwerken.
Maar je ging het doen, maar je wist eigenlijk nog niet zeker van, ben ik hier wel echt goed in?
Ja, en ik had wel een romantische gedachte van, dan kan ik wel reizen en dan kan ik interessante dingen zien en dan kom ik wel terug. En ik had het een beetje romantisch voorgesteld, maar het vreemde is eigenlijk, die romantische voorstelling zit eigenlijk niet zo ver van de realiteit waar ik nu in leef. Natuurlijk, nu zie je ook de onpraktische dingen van sommige van de romantiek, maar wat ik nu doe en wat ik vroeger is min of meer wat ik gedacht had. En dat is eigenlijk heel bijzonder dat eigenlijk gebeurd is gewoon. Dat reizen, zoals bijvoorbeeld nu voor Surfstripe en naar Hawaii gaan en Nieuw-Zeeland en Chocolate Islands. Ja, ik heb dat gedaan gewoon. En soms moet ik in mijn arm knijpen om te denken van, Jezus, is dat allemaal wel echt?
Is die droom wel echt uitgekomen?
Ja,
je was aanvankelijk nieuwsfotograaf voor Belgische kranten en later internationale media. Mm-hmm. Dat is toch een heel ander vak. Dan gaat het helemaal niet over waar je werk nu over gaat. Nu gaat het over een soort verstilling. Zeg maar over de tijd die bevroren is. En dan gaat het heel erg over de de hitte van het moment. Ja, de gebeurtenissen, ja, ja. En je bent erbij.
Maar beide zijn waardevol. En het is bij mij gewoon langzaam een soort van evolutie geweest. Van op zoek naar, ja, minder de waan van de dag, iets meer diepgang. En dat resulteerde van naar de jacht op de pagina 1 foto naar de weekendbijlage, en dan was het een magazine, en dan kwam daar plotseling een tentoonstelling, en dan kwam daar een fotoboek, en dan dacht je van, dit is eigenlijk het, gewoon het mooiste wat dat er is, een fotoboek maken. En dan kwam er een ander fotoboek, en dan, ja, glijd je eigenlijk verder en verder weg van die dagdagelijkse hectiek. En wat dat prachtig is, hoor. Soms heb ik er zelfs nog heimwee in, want het was een gemakkelijk leven. In die zin, ik moest niets doen. Ik moest gewoon wachten tot als er een telefoon kwam en men zei van, daar moet je nu naartoe. En dan ging ik daar naartoe en dan keek ik wat dat er te zien was en maakte ik daar iets moois van. En s'avonds kreeg ik naar huis en, of naar de redactie, maakte ik de foto af en dan was ik thuis. Terwijl nu is het een heel ander tempo, een heel ander ritme. Het is je hebt meer tijd, maar de druk is groter, de verwachtingen zijn hoger. Maar het intens geluk als je iets afrondt en als je blij bent met wat je gedaan hebt, is onevenaarbaar goed.
Je maakte een serie over Charleroi, de Waalse stad. Uh-huh. In 2008 gekozen door, ik weet eigenlijk niet eens door wie, maar gewoon door een forum dat zich daarin een autoriteit acht, tot lelijkste stad van de wereld.
Door een idioot gekozen, ja.
Dat is nogal een oordeel, de lelijkste stad van de wereld. En dan denk ik, nou, er moet toch nog wel een lelijker stad zijn.
Maar wat is de definitie van lelijkheid natuurlijk? Hè? Wat is de definitie van schoonheid? Hè? Ik vind
verval, rookpluimen, smerigheid.
Ja, maar je ziet daar, ja, er is heel veel tristesse in Charleroi. Dat zal iemand kennen. Er is heel veel armoede, die ook vreselijk is. Er is criminaliteit. Maar er is ook iets anders. Dat is namelijk een soort van samenhorigheid. Een soort van hele open gastvrijheid. Ondanks de problemen die ze hebben. En dat is ook heel waardevol gewoon. Ja. En Charleroi is een soort van armoede die je in Nederland niet meer kent gewoon. En die in Vlaanderen ook niet meer bestaat. Maar ja, in Wallonië helaas wel nog. Maar ook daar zie je dat bij Charleroi, ik ben daar geweest waar ik van overtuigd was, dit is het diepste dal van Charleroi. En het gaat naar omhoog gaan. Er is ook een goede burgemeester die daar nu al jaren een soort van socialistische politieker, maar heeft nog geen schandaal aan zijn vingers hangen. Hij is een verstandig man, is een intellectueel. En ik zie iedere keer, want ik ga nog vaak terug, iedere keer als ik naar Charleroi ga, zie ik het veranderen, zie ik iets verbeterd zijn. Ik zie
je lijkt soort van verliefd op die stad te zijn geworden.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik heb er wel mijn hart verloren. Hè. Ik heb ooit al een keer gezegd van, moest ik geen vrouw en kinderen hebben, ik zou er willen wonen. Omdat de stad is die mij enorm inspireert. Het prikkelt je. Er is ook heel veel plaats en ruimte. Het zou onvoorstelbaar zijn. Dat kent men in Rotterdam of Amsterdam niet meer. Maar hoeveel prachtige ateliers dat je daar kan kopen voor niks. Hè? Voor 10.000 euro, voor 30.000 euro kan je daar iets kopen waar dat je, ja, in een andere stad gewoon, ja, nog geen 5 vierkante meter kan voor huren. En die stad doet gewoon iets met u. Hè? Die fabrieken die dicht zijn, maar die straten, die ergens op een of andere manier raakt me dat gewoon. Je loopt daar door de geschiedenis. En het vreemde is, ondanks de criminaliteit, ik heb daar nooit een probleem gehad. Ik ben daar nooit aangevallen geweest. Ik heb nooit mij moeten weglopen dat ik dacht van, hier is het te spannend. Nooit. Ik bedoel, in Brussel kom ik dat wel tegen. In Antwerpen heb ik dat ook tegengekomen. En in Charleroi was het precies alsof dat mensen ook voelden, of dat ik dat ook uitstraalde in mijn lichaamstaal, dat ik daar gewoon een gelukkig man was als ik daar kon fotograferen.
De melancholie die kon je daar ook vinden, denk ik. De melancholie zit in die stad, die zit in jou en die zit ook in die...
Zeker, want Charleroi was een hele rijke stad, 100 jaar geleden. Hè. Dus je moet weten, het was niet alleen de steenkool die er zat, het was niet alleen de metaalindustrie die daar zat, maar wat dat ook bijzonder was aan Charleroi is dat het rechte glas is daar uitgevonden. Het glas die we kennen voor in het raam. De glasindustrie was ook zeer belangrijk. En dat is helemaal in elkaar gestort. Maar ik zie toch een remont eigenlijk. En dat maakt mij heel gelukkig. En ik herinner mij, ik was ooit in een bekend televisieprogramma in Nederland. En er zat een gast, een ander gast. Ik denk zelfs nu de hoofdredacteur van de Telegraaf. En die mijn foto's werden getoond. En die zei van, wat een cliché over armoede. En ik was even van mijn melk, omdat ik vergeten was dat dat soort armoede je in Nederland niet kent. Nederland kent de armoede van de kapotte het raam niet meer, van het behangpapier die afbladert. Men kent dat niet meer. Er is ook armoede, maar niet in die vorm en niet in die
hoeveelheid.
En ik was zo perplex en ik dacht van, ik had die man een keer naar Charleroi moeten meenemen om het gewoon te zien hoe erg het is. Hè. Ik bedoel, als men over Nederland spreekt, over probleemgebieden in Nederland. Vroeger had je de Bijlmer, maar de Bijlmer is een voorbeeldswijk. Want het is een prachtige wijk waar dat iedereen samenwoont. En waar je denkt van, amai, vergeleken bij 20 jaar is de Bijlmer een zeer goede wijk. En natuurlijk wordt er nog iemand vermoord, maar dat gebeurt overal, bij rijke mensen ook. Wat heb je dan op het Schilderskwartier? Hè? In Den Haag, dan gekend als de ruige buurt. Maar Den Haag is geen stad die uit balans is. Den Haag is een rijke stad die zeer goed geleid wordt. En dan weet ik niet meer, waar is het dan in Nederland echt slecht? Ik bedoel...
Maar plekken in die mate in verval, dat hebben we toch een stuk minder.
Dat hebben jullie heel veel minder, ja.
Melanie de Biasio, dat is een Belgische jazzzangeres. Ja. Die maakte een album, geïnspireerd ook op Charleroi, Black and Cities. En ook geïnspireerd, heeft ze gezegd, op jouw foto's daarvan. En ze heeft ook een van jouw foto's gebruikt. Ja. Voor de cover van het album.
Ja, ze is een heel bijzondere vrouw. Afkomstig Italiaanse roots, opgegroeid in Charleroi. Natuurlijk zoals ieder jong kind die talentvol is en die manier vindt om daar weg te geraken, als jonge persoon naar Brussel gegaan. Maar het fijne is ook, en door, ik heb ze dan vaak ontmoet en we zijn goed bevriend geraakt, dat ik zeg van, eigenlijk mensen zoals jij die moeten terugkeren naar Charleroi. Dat heeft Charleroi nodig. En wat is er gebeurd? 2 jaar geleden heeft ze een prachtig huis gekocht. Het Italiaanse consulaat. Een prachtig huis die eigenlijk veel te groot was voor haar. Maar het hangt zoveel geschiedenis. Ze heeft dat gewoon gekocht. En het is een soort van ontmoetingsplaats waar dat ook muzikanten van over heel de wereld nu komen om eigenlijk muziek te maken. Dit is ook die kentering dat ik de huizen bespreek, die gebeurt. Ik bedoel,
dat als zo'n beetje de beste jazzzangeres van België van dit moment daar gaat wonen.
Ja.
Dat is wel een teken. Zullen we luisteren naar een gedeelte van dat lied? Melanie de Biagio, Black and Cities. En geïnspireerd op Charleroi, waar ze inmiddels zelf er is komen te wonen.
Ik dacht dat ging zeggen te overlijden.
Nee,
gelukkig
dat,
niet.
Laten we nog even wachten. Ik heb haar laatst zien optreden. Dat was zeer intens, die optredens van haar. Dan zit ze echt in een trance en dan spint ze dat uit. En zeer indrukwekkend.
Ze is een maniak. Ja, ze is een van de meest gedreven vrouwen die ik ken. Die ook volgens mij hek gaat worden als ze oud gaat worden. Het is een soort van Nina Simone figuur die de lat voor haar zo hoog legt. En die extreem perfectionistisch is. Maar ook heel mooi om dat te zien bij andere mensen. Het is een zielsgenoot, hè, Melanie Bias.
Dat is verwantschap, daarin herken
eigenlijk
jij iets.
Wel, ja.
Maniacale.
En het mooie is eigenlijk bij die muziek. Zij had mij ik was een van de eerste die plaat heeft mogen horen. En dan liet ze mij haar koptelefoon op mijn hoofd zetten. En zei ze van, Stefan, nu moet je gewoon wandelen in de straat. Ik wil er niet bij zijn of zo, maar je wandelt gewoon met die koptelefoon in de straat. En dat was een heel bijzondere ervaring eigenlijk. Ik luister nooit naar muziek als ik op straat ben of zo. Ik enkel in de radio en in de donkere kamer vroeger. Maar dat was een heel andere nieuwe ervaring voor mij om met haar muziek, gebaseerd op die stad, in die stad rond te lopen. Het was precies wat ik nog beter kon kijken.
De meeste fotografen vind ik middelmatig, niet zo bijzonder. Het is onaardig om te zeggen, maar het is iets dat sinds ik de gedachte heb toegelaten, is het gewoon eigenlijk waar. Je ziet heel veel foto's, je krijgt heel veel foto's over je heen. Digitaal, in de krant, op televisie, honderden, duizenden foto's per dag. En de meeste foto's zijn eigenlijk niet zo bijzonder. En die mensen zijn vast ook lief en ook integer, maar soms heb je zelf, dan maakt iemand een plaatje en denk je nou, stil het nou. Vaak zo inwisselbaar, vind ik foto's.
Ja.
Laat ik weggaan van het negatieve. Hoe ontstijg je dat? Hoe ontstijg je de middelmaat met fotografie? In een wereld vol beeld, waarin iedereen op een knopje kan drukken. En waarin het jouw maniacale drift is om iets te maken dat onvergetelijk goed is.
Ja, maar dat is een vraag die je waarschijnlijk naar iedereen kan stellen. Of dat het iemand is die acteert of muziek maakt.
Of schrijft.
Of schrijft, zeker. Want iedereen schrijft ook. En die vraag wordt denk ik minder gesteld. Maar het is wel een juiste vraag. Het is een vraag die ik heel vaak krijg. En het is een terechte vraag. Maar ik vraag me af of je dat aan de schrijver ook vraagt. Van hoe komt dat jij een schrijver bent? Want we schrijven toch allemaal. Maar ik vind het goed dat we allemaal schrijven. Ik vind het ook goed dat iedereen fotografeert. Want daardoor krijgen we veel beelden te zien die we anders nooit zouden zien. Dus voor mij is het niet negatief. Het heeft ons venster op de wereld veel vergroot eigenlijk. Hè. Ik denk ook bij extreme gevallen. Hè. Kijk nu bijvoorbeeld bij terroristische aanslagen of zo. Wat krijgen we te zien? Ja, de beelden met de iPhones, gemaakt door mensen die er zelf in zitten. Vroeger zagen we het beeld eigenlijk vaak wanneer dat na de feiten en
met
de fotograaf
kwam.
Ja, voilà, en de fotograaf werd opgebeld. En dat is een verrijking. Dus ik zie dat zeker niet als een bedreiging, ik zie dat niet als een kwaad. Maar ik vind het wel inderdaad de taak van de fotograaf. Als je jezelf fotograaf noemt, dan moet je wel iets beter kunnen fotograferen dan de persoon die met zijn
maar
iPhone...
Maar hoe doe je het voor jezelf? Want je noemde één moment dat je iemand had gefotografeerd en dat je het zag opdoemen in je donkere kamer, dat je dacht, nu heb ik het. Nu ben ik iets bijzonders aan het maken.
Ja, dat is een beetje het mysterie natuurlijk. Hè. Wat je weet het zelf niet. Wat is het verschil? Ja, ik zeg vaak dat ik heel hard mijn best doe. En dat is ook wel zo. En dat helpt heel veel. Hè.
En wat is dat heel hard je best doen?
Met overtuiging en je niet snel van afmaken. En als je denkt van als ik een half uurtje langer blijf, dan zal het misschien beter zijn. En als ik morgen vroeg misschien terugkeer, zal het misschien nog beter zijn. En natuurlijk kan je dat niet met portretten doen, want je kan niet iemand stalken of zo. Maar bijvoorbeeld, om nu een voorbeeld te geven, ik was bijna vanavond hier te laat. En dat had gewoon te maken dat ik met een mooie opdracht bezig ben voor een museum in Den Haag. En dat ik in Zeeland moet fotograferen. Ik stond nu is het bijna 3 uur geleden, stond ik nog in het water. En ik was gewoon de tijd verloren. Want
je kwam hier ook binnen met een natte broek.
Ja, het is radio, dus we kunnen het ook zeggen. Ik zit hier in mijn onderbroek, dus met mijn broek die ergens nu door een van de mensen hier aan het drogen is. Maar ik was gewoon bezig met die foto aan het maken in die zee. En ik vergat de tijd en het werd alleen maar mooier, dus... Veel fotografen hadden al lang weg geweest en al lekker in de auto geweest. En waren Wat ik ook eerst van plan was. Eerst naar het hotel gaan en dan pas naar de radiostudio gaan. Ja, ik ben hals over kop nog. Ja, ik verschoot mijn bult wanneer ik naar de parking. Dat ik dacht van, oei, ik ga er maar toekomen 10:50. En ik moet er eigenlijk al een beetje vroeger zijn. En daar heeft vaak mee te maken. Dat je er altijd die grens afgaat van langer, beter, dieper, opnieuw. En misschien is, want het licht is ook altijd anders. De situatie is ook altijd anders. En het is een beetje, ik vergelijk het vaak van als je in een voetbalwedstrijd, als je één penalty krijgt, dan heb je één kans om een relatief gemakkelijk goal te maken. Hè? Maar soms worden penalties gemist. Maar als je 5 keer een penalty kan, dan heb je toch de relatieve zekerheid dat je er toch 3 binnenshot. En die 2 andere misschien niet. Maar als je die ene mist van die ene kans, dan heb je niet gescoord. En eigenlijk is het dat ook een beetje. Dus hoe meer je voor jezelf die kansen verruimt om mooie dingen te maken, dan maak je ook gewoon mooie dingen. En ik kan moeilijk te vroeg naar huis gaan. Ik vind het vreselijk om in uw auto terug naar huis te rijden. En dat je denkt van, heb ik wel hard genoeg mijn best gedaan? Heb ik dit... had ik niet nog dit moeten doen of nog wel langer moeten blijven.
En dat komt voort ook uit die bescheidenheid waar je het eerder over had. Het ontzag voor het onderwerp.
Ja.
Het geleende moment.
Eigenlijk wel. En ik vind het ook een soort van beleefdheid. Als ik een portret maak, wil ik een mooi portret maken. En er is natuurlijk een verschil van wat is een mooi portret. En voor iedereen is het anders. En het begint natuurlijk bij jezelf, wat je zelf goed vindt. En dat is het belangrijkste. Maar het is ook heel fijn dat je iets kan maken van iemand waar dat de persoon ook heel tevreden over is. En of iets te maken, als ik iemand respecteer en ik moet daar een portret van maken, omdat aan de toeschouwer, wie dat dan ook is, dat kan dan een magazine zijn of in een, dat ik denk van, dit is een interessant figuur. Dit is een interessante foto van een interessant figuur. Niets is zo erg dan een banale foto maken van een man die geen banaliteit verdraagt. En in die zin wil ik altijd wel een soort van iemand mee op dat podium duwen van kijk eens naar die, naar bijvoorbeeld Melanie de Biasio, kijk eens naar iemand die daar juist in de radiostudio, Wilfried de Jong, kijk welk bijzondere, energieke man dat is. En dat probeer je eigenlijk altijd te doen.
Je fotografeerde Wilfried naakt met zijn fiets, met een horizon in een landschap. Ja. Dat is ook een kwestie van vertrouwen dat hij dat doet, dat hij dat fietsbroekje uitdoet voor je.
Ja, maar Wilfried is ook absoluut een zielsgenoot. Is ook iemand die voluit gaat. Iemand die geen remmen heeft. En Wilfried is denk ik een van de weinige mensen, als ik hem fotografeer, want het is nu al meerdere keren gebeurd, dat ik soms moet temperen. Dat ik denk van, Wilfried, nu neem je een risico gewoon. Hè. Ik herinner mij, we hebben elkaar ooit in New York ontmoet. En we waren er voor 2 verschillende dingen. Maar we dachten van, hey, we zijn al 2 in New York. Laten we elkaar zien. En ik herinner mij, ja, laten we dan ook een portret maken, Wilfried in New York. En ik zat op een... ik sliep in een kamer in een New Yorker hotel. Op een, denk ik, 30e verdieping met een prachtig terras. En ik dacht van, hey, het zou mooi zijn. Wilfried, jij hier aan de terras, over de leuning. En dan New York in de achtergrond. Fantastisch. Maar 3 minuten later zat Wilfried al bijna zoals de Birdman, gewoon over de reling. Gewoon. Er kwam zelfs de security van het hotel kwam op onze deur kloppen om te zeggen, omdat ze zagen dat er iets, of gehoord hadden dat er iets gebeurde die niet normaal was. En dat is zo mooi aan mensen die zich voluit geven gewoon. En
gedreven zijn.
Gedrevenheid. En dat gaat van iemand die radio maakt, tot een schrijver, tot een muzikant, tot een sportman ook. Hè. Dat is ook een surfer. Ook iemand die extreem zich geeft voor wat dat hij graag doet. Of wat dat hij goed kan. En vaak zijn die 2 dezelfde natuurlijk.
En dat is
het mooiste wat dat er is.
Een paar jaar geleden maakte je ineens een serie met kadavers. Door de jager geschoten. Hier in de buurt bij Amelis Weert. Ja. Dat deed me ineens denken aan 17e eeuwse schilders.
Ja, aan
Sourbaran bijvoorbeeld.
Of,
dus er zijn er meer die kadavers schilderden. En het spel met het licht en het in de ogen kijken van de dood, de sterfelijkheid. Toen dacht ik ineens, volgens mij ben jij veel meer verwant in jouw fotografie aan oude meesters dan aan hedendaagse fotografen.
Ja, daar klopt wel iets van, ja. Ja, ik zie mezelf als een hele klassieke man. Hè, en die in een hele klassieke traditie staat, die ook in de fotografie, in de klassieke traditie staat, maar inderdaad ook verder weg in de schilderkunst. Hè, in Rembrandt, in inderdaad Zurbaran, wat hij net zei. Ja, dat vind ik prachtig gewoon. En het is ook iets tijdloos en dat fascineert me ook. Hè. Maar die kadavers, het klinkt bijna zo hard. Ah ja, het klinkt bijna alsof het dieren zijn die zelfs niet meer goed genoeg zijn voor consumptie, die naar het vul blijkt.
Nee, het was een geschoten haasje.
Ja, het was van een schoonheid. Het was van een prachtige schoonheid die mij ook enorm veel rust geeft. En ik vond het ook vaak, denk ik, of dat is een soort van theorietje, een zondagstheorie, die ik, mensen die vaak rond de dood werken zijn vaak heel mensen die heel levendig zijn of die heel bewust zijn van de vergankelijkheid, maar door dat besef eigenlijk een enorme vitaliteit hebben, eigenlijk een enorm van honger hebben naar het leven, omdat ze weet dat het straks, en misschien veel sneller dan wij denken, straks kan gedaan zijn. En als je dat beseft, dan weet je dat je iedere dag voluit moet gaan. Dat je iedere week moet, dat je ieder moment eigenlijk enorm moet nemen. En dat kan in alles zijn. Hè. Dat kan inderdaad in het fotograferen zijn, maar dat kan ook in het liefdebedrijven zijn. Dat kan in het drinken zijn, in het dansen, in alles gewoon.
Dat zoek jij in geportretteerde, de levenslust, eigenlijk de kracht. Datgene wat iemand drijft. Je probeert altijd mensen iets te laten uitstralen. En dat het je eigenlijk nog lukt om dat uit te stralen, zelfs met een dood konijn. Of een haas was het. Een dode haas. Dat zelfs in een dode haas weet je dat nog te leggen.
Ja,
die foto ging niet over dood en was niet morbide. Die ging eigenlijk over toch op de een of andere manier een soort schoonheid.
Ja, dat ben blij dat je zo denkt. Ja. Ja, dat vond ik ook. Ja. Ja, dat vond ik ook een soort van bijna religiositeit die er ook in zat. Zeker het lam, die natuurlijk ook een diepere betekenis heeft voor christenen, voor moslims ook. Dus hier gebeurt meer dan gewoon kijken naar een dood dier. Je kijkt naar de kunstgeschiedenis, je kijkt naar een gevoel van religie die we allemaal hebben wel gekend, die nu al meer aan het verdwijnen is, maar die we toch als jonge man wel gekend hebben, hè. Zeker in Vlaanderen, waar het toch nog een katholieke nest is, die wel helemaal aan het verdwijnen is, maar heel het kader is er nog. Hè. De kerken zijn er nog, de strenge colleges, hè, de scholen zijn er nog. Je voelt het kruisbeeld, de getormenteerde, bloedende Jezus met de pathos is gewoon nog heel aanwezig.
Het is grappig dat je net zei dat de melancholie weg is gegaan.
Ja.
Is het zo dat je in je fotografie van een melancholisch beeld van een stad in verval, terechtkomend bij uiteindelijk de dood fotograferen. En dat je nu komt bij jonge, energieke mensen die aan het surfen zijn, waar eigenlijk geen melancholie in zit, waar ook helemaal geen enkele vorm van verval in zit.
Ja, toch wel. Er zit een oudere man bij van 80 jaar die ja, er zit één iemand bij die niet kan surfen. Maar ik begrijp uw vraag en ik denk dat ik er een antwoord heb op gevonden voor mezelf, want ik heb die bedenking ook gemaakt. Ik dacht van, hoe komt het toch als ik jong was dat ik een oude man wou zijn met een grijze baard en met een lange grijze haar. En nu dat ik naar dat stadium aan het gaan ben, heb ik een groter verlangen om weer jong te zijn. Om eigenlijk weer heel kwik te zijn. Ook om de schoonheid van het lichaam te fotograferen.
Die afgetrainde lijven.
Ja, maar ik heb ook schaatsers gefotografeerd voor Tialf. En hoe ouder dat je zelf wordt en de mankementjes dat je begint te krijgen met ouder, de kwaaltjes, de nekpijn, de rugpijn, de kniepijn en dit begint al wat te haperen, de ogen worden slechter. Hoe meer dat ik dat gevoel krijg, hoe mooier dat ik ook naar de sportman kan kijken, naar de atleet kan kijken, naar iemand die zich goed in zijn vel voelt, iemand die balans heeft. En dat heeft niet al met gespierde lichaam te maken, maar het heeft gewoon met hoe staat iemand, hoe zit iemand lekker in die vel en staan die schouders mooi. En bij die surfers was het zeker een prachtig cadeau, want als surf is eigenlijk balans, hè, is eigenlijk ja, je evenwicht houden op een plank in een onstabiele situatie, namelijk een bewegende golf. En je voelt dat ook als die mensen gewoon staan. Die staan er zo prachtig te wezen. En daar kon ik zo van genieten om naar te kijken. Zowel bij de vrouwen als bij de mannen gewoon. Het is gewoon een mooie mensen die er gewoon staan. En die staan daar. En dan zie je zo weinig mensen die nog mooi kunnen staan. Mensen die zich goed voelen in hun vel. Iedereen is bezig met die selfies en met hoe zie ik eruit en botox en weet ik allemaal wat. Alsof dat, ja, zoveel prachtige mensen die zichzelf zo lelijk vinden. En dat is zo jammer gewoon.
Wat was dat moment dat die melancholie verdween eigenlijk?
Zoals zoveel is het een langzame evolutie die je niet beseft. En dat je af en toe door iets te eindigen, zoals een fotoproject, dat je daar beseft, hé, ja, daar zit veel minder melancholie in. Of dit is verdwenen.
Je ziet het via je werk?
Nee, ik wel, maar ik zie alles via mijn werk, denk ik. Als ik wat verstand zou hebben, dan denk ik, het is visueel verstand. Of het is verstand die ik verzamel door wat dat ik kan fotograferen en waar dat ik me kan verbinden eigenlijk. En dat, ja, dit is vaak, inzichten komen vaak door naar je werk te kijken eigenlijk. Want je bent bezig met iets zonder echt te beseffen wat dat je eigenlijk doet. En het is pas wanneer dat het gedaan is dat je denkt van, ah, dat heb ik gemaakt. Of dit heb ik misschien bedoeld. Of dit zou het kunnen betekenen.
Een aantal jaar geleden schreef je een ingezonden brief. Toen was er met noodweer een soort ramp gebeurd op een popfestival in België. het was volgens mij Pukkelpop. Mm-hmm. En je beschreef één, ja, in het kader van de dingen die daar gebeurd zijn, heel kleine gebeurtenis. Want het was namelijk wat iedereen meemaakte. Maar ik kan me voorstellen dat voor jouzelf een wel ingrijpend moment was. Namelijk dat daar, ja, de hel losbarstte. Er zijn ook een paar mensen overleden die dag. En dat je dacht, waar zijn mijn kinderen eigenlijk? Een vader, ja, die met zijn kinderen naar een festival gaat en ze even, ja, helemaal kwijt is.
Ja, absoluut. Ik ga nooit naar festivals.
Je haat festivals?
Ik haat festivals.
Is die nog meer?
Misschien zelfs weer minder. maar mijn zoon wou er naartoe met zijn vriend. En ik dacht, oké, ik zal gaan. En dan gebeurt dat rare toeval dat daar een gigantische storm is die dan net die ene dag, net over die ene wei, dan toeslaat. En je was je zoon kwijt gewoon. In de massa, ik had een afspraak met hem van, want ja, die vond ik niet leuk dat de vader erbij loopt. Die zei van, ja, ga jij daar maar naar dat optreden, ik ga naar het andere. En ik zei, prima, maar we gaan daar afspreken, aan die ene boom. En ik herinner me, het was een rij bomen. En ik zei, aan die eerste boom, daar sta je. Wat dat er gebeurt, op dat uur moet je daar staan. En toen gebeurde dat onweer en was het heel chaos. En iedereen liep eigenlijk weg van de wei. En ik herinner me dat ik liep de andere kant. Ik liep naar die boom. En ik kwam toe bij die boom, maar die boom was afgeknakt. Dus die boom was omvergevallen. En die boom was op mensen terechtgekomen. En ik herinner mij dat ik een soort van bijna beest veranderde, in de zin van dat ik gewoon, het enige wat dat telde was mijn zoon vinden. Ik heb mensen onder die boom gezien die gekwetst waren. Ik dacht van, is mijn zoon, nee, dat is een vrouw. Oké, nee, dat is een oudere man. Nee. Dus ik was op zoek naar een 14-jarige jongen die mijn zoon was. En ik vond hem niet. Het is pas 2 uur later dat ik eigenlijk hem terug heb gevonden. En dat was wel een ontlading.
Maar het is een moment van extreme kwetsbaarheid. En eigenlijk het moment dat je oog in oog komt met datgene waar veel van je werk over ging.
Absoluut.
Sterfelijkheid, ja, kwetsbaarheid, absoluut. Verval. Alleen dan blijkt het toch anders dan je altijd gedacht had.
Tuurlijk, omdat je verwacht niet dat het op die plaats gebeurt. Er zijn twee momenten in mijn leven dat ik iets tegenkwam die met de dood te maken hadden, die ik totaal niet had verwacht. Eén was een wielerwedstrijd op een baanwedstrijd, een zesdaagse, waar ik eigenlijk een film aan het maken was over de schoonheid van. En dan sterft daar iemand voor onze neus eigenlijk, ja. Dat festival was het andere voorbeeld. Dat je denkt van, mijn zoon had voor de eerste keer naar een festival, belangrijk, hè? En dan sterven daar, denk ik, 5 of 6 mensen. En dat verwacht je niet. En dat deed me ook een beetje denken, er is een heel bekende oorlogsfotograaf, James Nachtwey, en dat was de man die een soort van een James Bond-achtige figuur, maar met heel veel respect en fantastische oorlogsfotograaf, heeft overal naartoe gegaan. En hij was in New York voor een vergadering van zijn fotoagentschap, en toen gebeurde 9/11. En hij fotografeerde ook 9/11, op ook een ongelooflijk fantastisch. De beste foto's zijn gewoon van hem. Maar sedertien is die man niet meer hetzelfde geweest. Waarom? Omdat hij oorlog had meegemaakt in zijn eigen stad. En ook die man was daar niet op voorbereid. En is er iets gebeurd met die man? Ik bedoel, hij werkt nog, hij functioneert nog, maar toch is er iets met die man gebeurd die ondanks alles wat dat hij al gezien had van een gruwel, plotseling in op een plaats was dat hij niet verwachtte. En dat hij herkende namelijk zijn eigen Manhattan.
Dat is jou eigenlijk ook gebeurd op dat moment?
Ja.
Op de plek waar je het niet verwachtte.
Dan merk je dat je daar heel kwetsbaar bent. Ik ben naar plaatsen geweest, naar de genocide, naar Rwanda. Maar dan zit je op dat vliegtuig, dan weet je van, het zal gruwelijk zijn. Hè? En je weet wat dat er je te wachten staat. Je kan het natuurlijk niet perfect inbeelden wat dat is. Zo gruwelijk had je het ook niet verwacht. Maar je bouwt wel een soort van harnas rond u. En er zit een soort met een concentratie. En ook, je bent daar ook voor je werk. Maar ik herinner mij op die festival. Ik was ook een paar biertjes aan het drinken. En ik was daar ook wat aan het lummelen. En ik zag ook nog Skunk en Nancy. En dacht van, mooi optreden.
Tot en als dan de het noodlot.
Ja, en het noodlot goed. En ik herinner me ook nog... dat was eigenlijk een heel vervelende discussie. Want de krant had te weten gekomen dat ik daar was en dat ik mijn zoon had kwijtgeraakt. En ze vroeg van, wil je daar iets over schrijven? Nee, zei ik, nee, ik wil dat niet over schrijven. Toen dacht ik achter een uur van, ja, ik ga daar misschien toch iets over schrijven. Misschien heb ik er toch iets over te zeggen. En ze vonden het een heel mooi stuk, eigenlijk. Heel vanuit een heel andere kijk. En ze wouden naar de voorpagina de krant. En dan was er eigenlijk een soort ruzie met de hoofdredacteur. Dat ik zei, dat niet. Ik bedoel, mijn zoon was terecht.
Het was een mooi stuk. En foto's vol levenslust en de andere kant. Weg van de melancholie, maar foto's over passie van mensen. Steven van Vleteren, dank je wel. En het boek heet Surf Tribe. Het was leuk om je hier te gast te hebben. Dank je.